NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman.
Goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Paradiso bestaat 50 jaar en Nooit meer slapen zet het Amsterdamse poppodium in de schijnwerpers met een vijfdelige podcastserie. Na 1 uur hoort u aflevering 2, waarin we teruggaan naar het jaar 1977. Paradiso was op sterven na dood, de gemeente wilde geen geld meer geven, maar toen kwam de redding, de punk. Straks meer daarover. En schrijver Roderick Six zal deze week elke nacht zijn licht laten schijnen op de afgelopen dag. Dat allemaal na 1 uur. Maar nu, voor dit hele uur, zit de filmmaker Robert Doski tegenover mij. Hij is documentairemaker van Koerdische afkomst. Goedenavond, Robert.
Goedenavond.
Wat heb je toch een mooie, makkelijke, invoegende naam. Want soms hebben... Jij komt van ver...
Ja.
Koert ben je.
Ja.
En die hebben soms namen waar ik zo moeite mee heb. Maar Robert Doski.
Ja, Robert betekent letterlijk giet. En die heb ik van mijn opa gekregen. Die
giet.
Naam. Ja, giet. Ja. Mijn familie in 1975, ze waren op vlucht. Koerden waren in oorlog met Saddam. Of Saddam was in oorlog met Koerden. En onderweg ben ik geboren. En mijn opa heeft die bijzondere naam aan mij gegeven. Hij zegt ja... Onderweg en deze jong is geboren, die wordt uiteindelijk het leider. Die moet wegwijzen. Dat betekent ook leider, maar ook wegwijzen, zeg maar.
En nu ben je filmmaker, documentairemaker met succes in Nederland, die voortdurend de weg wijst van jouw volk, van de geschiedenis van jullie volk, van wat er in jou leeft. Je bent een gids, toch?
Je hebt mooi samengevat, inderdaad.
Robert Doski. Ja. Wist ik niet. Je bent 43.
43 ben
ja.
ik. 5 oktober word ik 43.
Geboren op de vlucht.
Klopt, ja.
Kom je uit een familie van vluchtelingen?
Dat kan je wel zeggen. Wij zijn eigenlijk... We hebben overal gewoond, beetje, in het Midden-Oosten.
In het hele Midden-Oosten?
Ja. Oorspronkelijk komen wij uit het noorden van Irak, Koerdistan. En uiteindelijk hebben wij in Syrië gewoond, maar ook in Turkije. En steeds van plekken naar plekken. En onze familie wordt ook een soort peshmerga-familie genoemd. Strijdersfamilie.
Ja.
En ze waren de hele tijd in strijd met het regime van Saddam. Ze kwamen voor de rechten voor de Koerden op. Nou, als je dat doet, dan heb je geen kans van overleven. Dus vanaf jaren 80 tot 86, 5 ooms van mij zaten in de gevangenis. Mijn vader, nou ja, tot 2003 had doodstraf in Irak. En opa is vermoord door Saddam op vreselijke manier. Zijn broer op dezelfde wijze is vermoord. 3 letterlijk dichtbij zijn neef van mij zijn nog steeds. We weten niet waar die zijn. Ja, dat is de achtergrond van familie. En dat brengt ook bepaalde problemen mee. En dan moet je op een gegeven moment, als het onveilig wordt, moet je vluchten.
Ja.
En ga je van plek naar plek. En ja, maar ja, wij leven nog.
Kan je mij een beeld geven van het gezin waar je uitkomt? Jullie huis en hoe jullie aan tafel zaten bijvoorbeeld?
Nou ja, tafel hadden wij niet.
Op de grond met zo'n kleine grote schotel.
Precies,
met al
ja.
het heerlijke eten.
Nou ja, wij hebben altijd heel dicht bij elkaar geleefd. En dus familie bij elkaar. Soms hadden wij ook bijna geen man in huis. Want ze zaten allemaal in de gevangenis. Eigenlijk, wij zijn opgegroeid door vrouwen. Vooral mijn oma speelde een belangrijke rol. Ze was echt de baas.
Oh ja?
Opa was 1975 vermoord. Mijn vader zat in de bergen. 5, 6 broer van hem zat in de gevangenis. Dus alle mannen waren weg. En mijn oma heeft fantastisch gedaan. Ze heeft die stuk overgenomen. En ze heeft hele familie bij elkaar gehouden.
Wat was het voor vrouw?
Rechtvaardig. Heel sterk.
Maar streng ook?
Nee, ze was echt zorgvuldig. Ze was heel zorgvuldig naar ons toe. Maar ook verhalenverteller. Ze vertelde iedere avond een verhaal. Of over opa, of over mijn vader, of over verleden. Ze had... hoe zeg je, ze had een hongerstaas meegemaakt toen ze jong was in het Midden-Oosten. Ze vertelde heel veel daarover. Dus
Wat had ze meegemaakt?
Hongerstijd, zeg maar. Hoe noem je dat het geen eten meer was?
Oh ja. Honger. Ja.
Honger, ja. En een tijdje was inmiddels heel droogte en groeide niks. Dus ze hadden zij honger. En dat, zeg maar, heeft heel veel indruk op haar gemaakt. Ze vertelde heel veel over.
En waren dat dan niet angstaanjagende verhalen voor een kind? Zoveel geweld, zoveel verdriet.
Die pijn was voelbaar natuurlijk. Was meer misschien deed ons pijn als het over opa ging. Natuurlijk wil je wel weten wie opa is, hoe hij beweegt, hoe hij praat. Maar die kans hebben wij nooit gehaald. En andere kant ook, weet je, wij hadden meer trost. Ons opa die vocht voor ons. Veel trost.
Ja.
En ook als wij in een stad, in een maatschappij waar wij ingeleefd hebben, altijd mensen zijn met respect naar ons toe gekomen. Dus het kind van die ene man, strijders of mijn vader.
Dat gaf jullie ook glans.
Dat zeker. En nog steeds. En als het mensen hier weten dat ik zoon van hem ben, dan hebben ze een bepaalde koede naar mij toe.
Ja.
Dat is wel mooi om te zien. Dus de sfeer, het was prettig, maar het was ook angstig, ik moet eerlijk zeggen. Kwamen bijna iedere avond soldaten op de vloer. En er was bepaalde angst aanwezig. En soms wilde ik eigenlijk mijn moeder beschermen. Soms wilde ik gewoon even gaan tolken. Maar mijn moeder juist wilde niet dat wij wakker bleven. Want het betekent dus, je gaat tolken, extra informatie. Dus mijn moeder zegt, ik spreek geen Arabisch. Gewoon steeds misgebaren, dat was het veiligste voor haar.
Ja.
En dat was wel bijzondere momenten. Ik heb wel heel goede herinneringen aan u. No?
Wie leefde nog? Leeft je oma nog?
Mijn oma is, geloof ik, 96 is te overleden.
Je moeder leeft hier?
Die zijn allemaal aanwezig. Ik wil één verhaal vertellen over bijvoorbeeld mijn vader. Die is pas op mijn 12e, 13e in ons leven gekomen.
Want tot die tijd zat hij gevangen.
Die was of in de bergen of ergens
strijdend. Ja.
En wij zaten thuis en 's ochtends werden wij wakker. Mama is er niet. Nou, iedere ochtend ging ik ontbijt klaarmaken voor ons. Ik ging naar mijn oudste zus. Ik zeg, ja, mama is het niet. Die zegt, nou ja, die komt wel. Ga even kijken. Ik ben gaan kijken en ik zag iemand die kal in bed naast mijn moeder is. Dus ik ben heel snel teruggekomen. Ik zeg tegen zus, wakker worden, zit iemand met ons mam in bed. Ze bakte jachtgeweer aan de muur. Ze ging eerst, andere zus en ik achter hun. Helemaal zo achter elkaar naar de kamer. En toen op een gegeven moment kwam een andere oom van mij naar buiten toe. Ik zeg, wat doen jullie? En mijn zus riep meteen, er is een man met ons mam in bed. Dus hij kijkt zo meteen naar beneden en hij zag schoenen van mijn vader. Mijn vader heeft een mat 48.
Pittige schoenen.
Ja. En toen zei hij, wegwezen idioot, dat is jullie vader. En toen hij wakker werd en hij zegt, kom jongens naar ons. Dan ging ik allemaal vluchten eigenlijk.
Oh.
Echt 2 dagen zijn we niet naar hem toe gegaan.
En dat was de kennismaking met
Dat was een kennismaking met mijn vader.
En je had 3 zussen?
3 zussen en achter mij komen ook nog 2 jongens.
Ja. 1 zus is ook omgekomen in de strijd tegen IS. Hè?
Ja, die heeft zich aangesloten ook bij de strijd. En uiteindelijk ging ook zoals mijn opa en mijn vader eigenlijk die richting in. En zij is helaas omgekomen.
Ja. We zitten nu al meteen midden in jouw verhaal.
Ja.
Het verhaal van vroeger. Ik wil even tegen de mensen...
Geschiedenis.
De geschiedenis, maar daar gaan we het ook natuurlijk... Ja. Wat ben je zonder geschiedenis? Ik wil even iets over je vertellen, want mensen hebben dat misschien niet scherp voor zich. Die luisteren nu. Jij kwam ruim 20 jaar geleden uit Koerdistan naar Nederland. Kwam je als vluchteling eigenlijk?
Ik ben als vluchteling naar Nederland
gekomen. En waarom
gekomen.
Was je gevlucht?
Nee, wat ik net zei, weet je. Die cirkel, onveilige cirkel, klein wordt en dan kies je... Moet ik blijven of moet ik weggaan? En heb ik gekozen om weg te gaan.
Toen was je 20?
Ik was 23, ja.
Wat had je gedaan? Wat had je geleerd? Waar was het precies? Irak? Noord-Irak?
In noord van Irak heb ik 2 jaar medicijnen gestudeerd. Eigenlijk 1,5 jaar. In het 2e jaar ben ik naar hier toe gekomen. En eenmaal hier Ik heb een beetje eigenlijk met een asiel aangevraagd.
Want hoe ging dat vluchten?
Je komt eigenlijk...
Gewoon een treinkaartje gekocht of een vliegticket of wat?
Je gaat naar Istanbul. Dat was ingang.
Ja.
En vanuit Istanbul moet je weg te vinden. En ik heb $8,000 betaald voor mijn mensenhandelaar, ja.
Had je gespaard?
Nee, familie heeft mij geholpen. Ik was zelf zeker niet op die lijst.
Want dat was wel een beetje gebruik, dat iemand die nog mogelijkheden had door de familie gesteund werd om weg te komen.
Ja, weet je, familie heeft het nog steeds goed. En een gevaar was dat en hebben zij mij geholpen daarbij. Ja. En toen ben ik in Nederland terechtgekomen. Ja.
Dus toen een mensensmokkelaar.
Ja.
En hoe ben je toen hier gekomen? Met wat voor vervoer?
Een vliegtuig, ja.
Een vliegtuig, ja. En toen kwam je in Nederland en dan moet je je melden bij?
Bij politie. En ik weet nog, ik kreeg een glaasje water. En in het Koerdisch heeft hij gezegd tegen mij, af Keremke. Ik dacht, wow, iedereen spreekt hier Koerdisch.
Waarom was je naar Nederland gekomen?
Ik kende Nederland van Ruud Gullit, van Basten, Ricard en van voetbal. En dat was het eigenlijk enige ingang.
En je kende eigenlijk geen Franse voetballers of...
Nee, of...
Zwitsers.
Ja, Schumacher kende ik wel, uit Duitsland. Maar
je kan beter naar Van Basten's land.
Ja, die waren fantastisch. Maar ook was heel erg interessant. Ik kon nooit verplaatsen. Gullit is een donkere jongen. En die alle... Ricard was ook, maar die rest... Ik kon niet helemaal verplaatsen.
Hoe Nederland er eigenlijk uitzag.
Nee. Ook hoe komt dat? En toen ik hier was,
Maar die agent, die politieman op het bureau, was het in Amsterdam?
Schiphol, ja.
Schiphol, ja. Die had al twee woorden Koerdisch.
Twee woorden, ik vond heel...
Er kwamen veel Koerden natuurlijk.
Toen was het volgens mij wel. En ik vond heel open, een gastvrij gevoel. En dat gaf mij zeker goed gevoel, weet je.
En moest je toen naar een asielzoekerscentrum?
Ik ben naar Haarlem gestuurd. Heb ik één nachtje in Haarlem in kazerne geslapen. En volgende dag ben ik eigenlijk naar Den Haag gestuurd in OC, ontvangcentrum. En toen is het eigenlijk zo begonnen, mijn vluchtelingenleven.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen dat het niet helemaal vlakkeloos is gegaan. Ik heb binnen 3 maanden eigenlijk verblijfsvergunning gekregen, maar die was een tijdelijke.
Oh.
WTW heette een tijdelijke verblijfsvergunning. Dus je krijgt 1 jaar verblijfsvergunning. Na 1 jaar wordt het gekeken. Jouw land is veilig, ga je weer terug, niet beleef je of wordt het verlengd. Een land was
dat
niet
is
veilig.
Het is nu niet meer zo hè, dat je meteen voor 1 jaar een verblijfsvergunning krijgt.
Nee,
ga je naar Ter Apel en dan maak je een troosteloze tocht langs de AZC's. En
nog heftiger geworden.
Dan word je meestal uitgewezen.
Ja, het is harder geworden, dat geloof ik zeker. Ja. Nou ja, toen... dus land was niet veilig. Maar ze wilden het ons ook niet hier hebben.
Nee.
Volgens mij 10.000 Irakezen, 15.000 Irakezen. Uiteindelijk Nederlandse overheid wist helemaal niet... wat moeten zij mee doen.
Nee.
Dus ik ben eigenlijk tot 2004 illegaal geweest in Nederland.
Oh ja?
Ja. En
wat betekent dat? Hoe leef je dan?
Ik heb eigenlijk veel geluk gehad, moet ik zeggen. Toen ik 1 jaar verblijfsvergunning had, heb ik meteen een baan gevonden. Dus ik ben gaan werken. En dus betekent dat ik inkomen had.
Wat voor baan?
Ik werkte in Westland in een tomatenbedrijf. Tomatenplukken, zeg maar.
Tomatenplukken, ja.
En met dat contract had ik een huis kunnen krijgen van woningbouwvereniging. Dus 1 keer wordt het gevraagd, heb je een verblijfsvergunning of niet? Ook bij contract bij de Nederlandse boer heeft 1 keertje gevraagd, heb je een ID-kaart heb ik gegeven? En dan heeft hij nooit meer gevraagd.
Ja.
Dus heb ik eigenlijk nog langer illegaal, maar ook had ik een inkomen.
Ja.
Ik kreeg officieel op mijn rekening geld, maar eigenlijk officieel bestond ik niet.
Nee, dus officieel hoeft hij ook geen belasting te betalen?
Nee, ik betaalde wel belasting, maar niet officieel.
Nee. Ja. Oh, dat kan ook nog. Ja.
En het was een wel heel grappige situatie. En dan uiteindelijk... ik had wel vrienden, vriendin en een soort familie hier opgebouwd. Die omarmde mij heel erg. En ze waren altijd voor mij klaar. Maar ik weet van andere vrienden die ook in dezelfde situatie zaten, die hadden echt heel moeilijk.
Ja.
Die konden niet werken, die konden niet naar artsen, ziekenhuizen. Leven voor hun was het onmogelijk geworden.
Ja, je moet een paar dingen in huis hebben inderdaad. He, zo bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Je kunnen mengen met mensen, de goede vrienden vinden, dan red je het. En je hebt de taal natuurlijk, snel geleerd.
Ik heb taal op straat geleerd.
Je spreekt het nu zo goed.
Nou, ik ben zelf niet tevreden, maar het kan altijd beter. Maar ik heb, weet je, wat was ook heel grappig was. Dus je komt in Nederland eigenlijk na 3 maanden, heb ik meteen een fiets gekocht. Ik ben gaan naar Westland rijden. En dan heb ik aangeklopt. Ik kan werken, mag ik werken? En dan uiteindelijk via IJsselmuur heb ik werk gevonden. En die Nederlandse boer, die ging alleen maar zeggen, met 2 handen werken. Weet je, hij maakte nooit volledige zinnen. Of bakkie. Nooit jongens, kom maar koffie drinken. Kon je wel iets extra leren? Nee, dat was alleen maar bakkie en klaar.
Jij had ook een soort eenlettergrepige taal.
Precies.
Ja.
Dus, maar pas eigenlijk na jaren ben ik gaan inschrijven bij Mondriaan College. En 2 avonden in de week heb ik een cursus gevolgd.
Heb je ook moeten inburgeren? Dit
is pas later gekomen, met de Verdonk.
Je bent wel in de gouden jaren hier gekomen.
Precies.
Want ik heb er nu mee te maken gehad. Dat is echt veel vreemd.
Nee, je merkt wel dat het zoveel maatschappij, maar ook politiek is, veel harder geworden is. En vroeger hadden wij een idioot als Verdonk. Een persoon die alleen maar riep dingen. Maar nu, deze basis eigenlijk, die extreemrechtse gedachte, is dus bijna 50-50
geworden. Gemeengoed geworden. Ja, zeker.
En dat is angstig.
Ja.
En dat levert bepaalde angst op, vind ik. Ja.
Ja. Maar kijk, we zitten nu heel lang te praten over jouw komst naar Nederland.
Ja.
En het begin in Nederland. Maar ik maak even een paar stapjes. Je hebt hier natuurlijk, behalve tomaten plukken, nog wel wat meer gedaan.
Klopt,
je hebt ook maatschappelijk werk gestudeerd.
Ja.
Hebt ook als zodanig even gewerkt, hè?
Ik heb 1,5 jaar gewerkt bij UIF voor vluchtelingenstudenten.
Ja.
Als een soort IB-groep. Die maakt alles mogelijk. Als het studenten willen of vluchtelingen willen studeren, die maakt het mogelijk voor hen. 1,5 jaar heb ik daar gewerkt, inderdaad. En
wanneer kwam het? Want je bent nu fulltime en met hart en ziel documentairemaker, filmmaker. Wanneer is dat zaadje ontkiemd of geplant? Of?
Ik denk bewust, heel bewust is in 2005 begonnen.
Ja?
Maar als ik naar mijn leven kijk, is eigenlijk vanaf jeugd zat in mij. Ik weet nog, wij hadden een bioscoop in de stad waar ik vandaan kom. En ik had geen geld, ik kon geen geld krijgen. Want bij ons ook, omdat in een bioscoop film wordt gedraaid en wordt alles donker. Het gebeuren rare dingen. Toen, in ieder geval.
Wat bedoel je met rare dingen?
Ja,
wat vonden zij rare dingen?
Pedofielen waren aanwezig.
Oh, dat soort rare dingen?
Ja, dat soort rare dingen. En familie waren heel bezorgd. En die wilden niet dat wij naar bioscoop gingen, bijvoorbeeld. En ik ging. Ik kreeg geen geld van mijn moeder. En ben ik met een vriend van mij ging bioscoop schoonmaken. Al die stullen weg. Al die rotzooi verzamelen. En uiteindelijk mocht ik die avond een film gaan kijken.
Ja.
En dan, maar ook Tom en Jerry, alles wat aan het bewegen was, was ik helemaal weg van. Ik dacht, ja, hoe wordt dit gemaakt? Ik vond het heel interessant.
Weet je nog, behalve Tom en Jerry, een film die diepe indruk op je gemaakt heeft?
Nee, Jol van Yılmaz Güney.
Ja.
Die is in op een bijzondere manier bij ons in leven gekomen. Ik heb een oom, die is echt heel knap en gespierd en een mooie jongen. Die wilde graag acteur worden. Maar dus het is uiteindelijk hem niet gelukt. Maar in 1984, hij kwam met de film Jol. Ja, we hadden vroeger videorecorder en met cassetteband, die grote. Buiten kraaf stond porno op. Dus wij dachten, wij gaan vanavond porno kijken. Maar inhoud was film van Yılmaz Güney, omdat film van hem was verboden.
En dat was gewoon een klassieke Jol. Dat is zo'n prachtige film.
Het is een prachtige film, maar ook die vertelt direct het leven van Koerden, hoe het in Koerdistan is eigenlijk.
Ja.
En hij gebruikte letterlijk dikgedrukte titel Koerdistan in zijn film. Nou, dat was totaal
verboden.
Verboden, maar voor ons was een opluchting. Wauw, iemand die roept iets.
Dus eigenlijk is Jol voor jou ongeveer het symbool geworden van hoe je een verhaal, een strijdverhaal kan vertellen.
Zeker.
Met prachtige middelen.
Zeker. Het is mijn grote inspiratie, maar ik denk ook inspiratie van alle Koerdische filmmakers.
Ja.
En ook nog steeds als je naar Koerdische huizen gaat, naar families, er staat ergens een portret van Yılmaz Güney te
echt
hangen.
Waar?
Ja.
Zeg, nou goed. Toen de film Jol, behalve Tom en Jerry, en het rotzooi opruimen in de bioscoop, was het Jol.
Ja,
wat bij jou het vlammetje aanstak.
Dus in 2005, eigenlijk, ik heb volgens mij 30 filmproducenten benaderd met brief.
Wat schreef je dan?
Eigenlijk mij heel groot maken. Ik ben een Koerdische jongen, hier leeft en ik wil graag film maken. Ik heb nooit antwoord van iemand gekregen.
Echt?
Geen antwoord. Het is een heel gesloten wereld. Nu dat ik filmmaker ben geworden, begreep ik volledig.
Geef jij ook geen antwoord meer als vraag?
Nee, ik geef wel antwoord, maar het is heel makkelijk om te zeggen, ik wil film maken.
Ja.
Ik bedoel, je gaat niet naar het ziekenhuis zeggen tegen een chirurg, mag ik heel even deze operatie doen?
Nee,
hij heeft er 6 jaar voor gestudeerd, nog 2 jaar extra.
Ja.
En wij hebben ook, ja, het is een zweet, bloed en tranen. Het is niet zomaar iets. Het is ook een vak, het is ook een taal die je moet kunnen vertellen.
En je bent uiteindelijk wel op de Filmacademie aangenomen. Dat is al heel knap trouwens.
Het is een prestatie inderdaad.
Want daar worden er meer afgewezen dan aangenomen.
Ja, ik denk, het is een gewenste opleiding in Nederland. We hebben 1 filmacademie, het is in Amsterdam. In 2009, ik ben iedere dag aan de filmacademie website kijken. En op een gegeven moment zag ik een tweede omroep, dat het niet voldoende studenten waren aangenomen. Ik dacht, oké, nu is mijn moment. Ja. Ik ga mij aanmelden.
Oh,
ik heb achter
slim.
Mijn bureau, op mijn werk, heb ik sollicitatiebrief geschreven.
Werk bij het UAF nog steeds.
Ja.
Ja.
Hey, en toen ben ik aangenomen.
En heb je een mooie tijd daar gehad?
Ik denk, als je halverwege het tweede jaar, ik heb zeker een mooie tijd gehaald. Weet je, het is een heel intensieve opleiding. Het wordt spiegel eigenlijk gedraaid naar jou toe.
Ja.
Je denkt dat je met het leven klaar bent. Ik weet heel veel, ik ben gevlucht, dit en dat. Maar dat is, het is niet zo. Je moet gaan juist diepte zoeken. Je moet die persoonlijke zoeken. Het wordt alles zwaarder, zwaarder, zwaarder. Maar je wordt ook helderder en helderder en helderder. Als je helder bent, dan weet je wat je wil. En als je weet wat je wil, kan je mooie dingen maken.
Ik heb de film gezien. Ik geloof niet dat het je eindexamenfilm was. Toen had je je stem al gevonden. Maar de film in het derde jaar, waar ik erg van onder
Mijn geluk was, in Auschwitz, ja.
Mijn geluk in Auschwitz. Die ik vooral door de subtiele manier waarop je hem gemaakt hebt. En daar al zag je je positieve ogen in.
Hmm.
Het is het verhaal van een Joodse man.
Hajo Meijer.
Die, en je hebt het prachtig met animaties verlicht. Het is een kleine film. En hij vertelt eigenlijk het verhaal van hoe hij in Auschwitz
hebt kunnen overleven.
Door vriendschap.
Precies.
Door zijn vriendschap. En vooral één ding beroerde mij tot tranen. Is dat jullie, en het is in de animatie dan getekend, dat zij kregen een appel van een kampbewaker.
Van een Russisch militair.
Van een Russisch militair.
Ja, die werden net bevrijd.
Werden bevrijd. En in al die narigheid kregen ze een appel.
Precies, ja. Die menselijke komt weer terug.
Ja. En het was helemaal een verhaal van menselijkheid in een onmenselijke situatie.
Ja. Het was dan ook een bijzondere proces. Hajo zelf, dat ken je volgens mij hem een beetje, of niet?
Nee,
Hajo
Meijer.
Ik heb op een conferentie heb ik kennis gemaakt met hem. Een conferentie over genocide. Tijdens mijn studie maatschappelijk werk heb ik georganiseerd. En Hajo was een van mijn gasten. En heeft ontzettend veel indruk op mij gemaakt. En alles wat hij meegemaakt heeft, uiteindelijk heeft hij veranderd naar positieve. En heeft hij zich ingezet voor andere mensen die minder goed hebben.
Ja.
En hij noemde mij ook een vriend. En dat bleef bij mij hangen. Ik dacht, ik moet iets over deze man maken. En toen ben ik met een voorstel gaan, derdejaarsfilm. Ik denk heel erg in een vorm eigenlijk. Als ik een verhaal hoor, denk ik eigenlijk naar vorm. Oké, hoe kan ik deze verhaal in een vorm vertellen? Zodat die vorm ontstaan is, dan kan ik die verhaal gaan vertellen. Dit is een soort animatiedocumentaire van geworden.
Ja, schitterend. Ja. En toch dacht ik, dit was het verhaal van, heeft allemaal met elkaar te maken van de Tweede Wereldoorlog. Maar je stem heb je echt gevonden daarna en die heeft jou niet meer verlaten. Dat is eigenlijk het verhaal van jouw geschiedenis. Van jouw volk.
Ja.
Dus niet van mijn volk, zal ik maar zeggen. Maar wat is het verschil? Maar
weet je, wat bij mij heel erg aan spelen is, eigenlijk toen ik naar Westen kwam, heb ik die keuze gemaakt. Ga ik, zoals mijn vader, opa, mijn zus, naar de bergen? Ga ik vechten? Pak ik een Kalashnikov?
Ja.
Of ga ik mij ontwikkelen op andere manier? Probeer ik iets te doen voor mijn volk? Bij ons is ook een soort cirkeltje geworden. Wapen is heel makkelijk. Je gaat het een statuut en dan heb je een lekker goed gevoel bij. Ik doe iets voor mijn volk. Maar toen ik hier kwam, ik dacht, ja, ik moet ook andere manieren leren. Maar ook anders kunnen denken. En dat heb ik gelukkig hier geleerd. En die mogelijkheden allemaal. Maar ook zet een ander verhaal onder. Dus als je jouw land verlaat hebt, hoef je niet jouw rug te keren tegen jouw land.
Had je ooit wel dat gevoel dat je dacht, ik ben daar weg en ik ga een heel nieuw...
Ik denk eerst de 2 jaar ben ik... Ik was hier en daar wat bezig met politiek. Eigenlijk 3 jaar. En daarna eigenlijk ben ik eerst voor mij gaan zelf kiezen. Wat een heel tragie is eigenlijk. Toen ik hier kwam, ik kon niet eens rijst koken. Spaghetti. Ik moest mijn moeder bellen om te vragen hoe maak je eigenlijk, hoe moet ik reis maken. Maar je wil eigenlijk wereld verbeteren, je wil wereld ontdekken, je wil, weet ik veel, wereld veranderen. Maar ja, hoe kan je als je niet kan pasta koken?
Ja.
Nee. Dus heel simpel. Dus ik dacht, nou ja, zo kan het. Ik had ook in mijn eigen land nooit gewerkt. En dat was ook stomme van familie. Nee, jullie moeten studeren. Nee, nou, ook ander deel van leven ontdekken.
Eigenlijk was je gewoon een verwende jongen. Ook.
Verwende.
En door al die leuke vrouwen, ja.
Ja, en dan kom je hier en pas eigenlijk hier ontdek je echte leven. En ik ben ook blij dat ik in tomaten gewerkt. Ik ben ook blij dat ik in restaurant... Ik heb van al die fasen heb ik bijzondere ervaring. Heb ik bijzondere ervaring opgedaan. En dat is allemaal positieve energie geworden voor mij.
Ja. Zo meteen wil ik het hebben over jouw films. Ja. Want anders komen we daar helemaal niet meer aan toe. Maar ik wil even naar...
Ja, deze verhalen afronden, sorry.
Ja,
dus, ik heb een camera gepakt en camera is mijn Kalashnikov geworden. En zodoende eigenlijk probeer ik nu niet mijn rug, maar mijn gezicht richten naar mijn volk, naar mijn land. En ik hoop dat ik iets kan betekenen voor hen.
Zonder twijfel. Ik wil even naar een stukje muziek luisteren. op de achtergrond een heerlijke regenbui. De Keniaanse band Black Savage met Koth Bureau. Ik praat met Reber...
Doski.
Doski, ben je naam opeens kwijt, omdat ik ook een stroofwafel zit eten. Reber Doski, die is van Koerdische afkomst. 20 jaar geleden naar Nederland gekomen. Is hier een inmiddels veel geprezen documentairemaker geworden. We hebben het gehad over je komst hier naartoe, over je verleden, over je oma, die ik niet licht zal vergeten. Ik heb haar niet gekend, maar ik zie haar voor me. Ik denk dat jij heel erg op haar lijkt, nou, namelijk. En je gang naar de filmacademie. De eerste film die ik van je heb gezien in je derde jaar gemaakt over een overlevende van Auschwitz, Hajon Meijer. En nu wil ik het hebben over jouw stem. Met welke film heb je jouw verhaal gevonden, jouw stem? Het verhaal wat eigenlijk in al je films voorkomt.
Ik denk, wel een moeilijke vraag, vind ik. Ik denk, weet je wat leuk is aan een film maken, dat je eigenlijk elke keer iemand anders bent. Ik denk in elke film van mij zie je mij een beetje terug. Als ik in Koerdistan gebleven was, was ik de sniper geworden.
Was je een sniper, een sluipschutter?
Ja.
Die hele aantrekkelijke sluipschutter die bij de kapper zo bewonderd wordt.
Ja. En Dilouan is ook een deel van mij.
Dat is het meisje wat een radiostation in het bevrijde Kobani heeft gemaakt.
En als ik heel direct mag zijn, Lokroep, mijn afstudeerde film, is eigenlijk direct mijn verhaal.
De vader en de zoon.
Ja, vader en zoon, wat ik net vertelde. Ik heb een moeizame relatie met hem. Hij is op 12e pas in mijn leven gekomen. Dus...
Ja, de Lokroep heet die, gaat over een vader die heeft in Istanbul gewoond, nadat hij van het platteland naar Istanbul met zijn eerste gezin.
Ja.
Toen na 20 jaar, weet ik veel jaren teruggegaan naar dat onherbergzame, stille platteland waar die geitenhoed, precies, nieuw gezin gemaakt.
Ja.
En de film is prachtig, die gaat erover dat hij vindt dat de zoon die nog steeds in Istanbul wordt, hem hier...
Hij moest een stukje overnemen en hij moest zorgen voor de schapen, maar ook voor de bergen en voor het dorp enzovoort.
En dan zegt die zoon, zegt, wat heeft het mij te bieden hier?
Ja.
Ik kan hier helemaal niet leven.
En dan uiteindelijk zegt hij tegen wat ik wel heel prachtig gezien vind. Ik heb niks met deze stenen. Ik ben niet zoals je verbonden met deze grondgebied.
Ja.
Dat is ook generatieverschil.
En die vader huilt ook. Die veert
die huilt, die heeft pijn. En ik denk, dat is misschien een basisverhaal van mij. Maar Radio Kobani is zeker wel iets wat ik me helemaal in verteld heb.
Vertel eventjes wat Radio Kobani vertelt.
Radio Kobani, verhaal gaat eigenlijk... verhaal is dat je opnieuw kan beginnen met het leven waarvan eigenlijk alles verloren is gegaan.
Dat is het subverhaal. En de anekdote is een meisje.
Een meisje die in een oorlog eigenlijk radio bouwt. En die oorlog heel dichtbij volgt en dan een verhaal van oorlog met de wereld deelt. Wil delen
in een totaal verwoeste
staat. In 2014 september, IS heeft aanval gedaan op Kobani. Waarom weten wij allemaal niet? Waar vandaan kwamen zij? Uiteindelijk kwamen zij uit het noorden van Irak. Hebben zij veel wapens uit Mosul, uit handen van militairen van Irak gejaagd. En hebben zij eerst aanval gedaan op Shengal 3 augustus 2014. 3000 Yezidi vrouw hebben zij vermoord, verkracht, ontvoerd. En uiteindelijk diezelfde wapens hebben zich gericht op Kobani. En Kobani heeft een strijd gevoerd tegen deze groep mensen. Maar 80% van de stad is in de handen van IS gevallen uiteindelijk. En zijn die andere 20% heeft geprobeerd hun gezicht te laten zien, hun strijd te laten zien. En Dilouan is een van deze mensen.
Dat is dat meisje.
Dat meisje, hoofdkarakter van film, die volgt alle processen van oorlog, maar ook na de oorlog. De terugkerende vluchtelingen, hoe bouwen ze hun nieuwe leven?
Ja, want IS is verslagen uiteindelijk.
IS is uiteindelijk in 2015 met de steun van coalitie, Westerse coalitie, hebben ze verslagen.
Ja, met F-16. Palestijns die bombardeert.
Precies, ja.
Ik heb nog nooit eigenlijk, eventjes tussendoor, sorry dat je onderbreekt, nog nooit me zo onderdeel gevoeld van een oorlog.
Ja.
Ik begrijp niet hoe jij zo in het hart van zo'n oorlog bent gekomen. Het is alsof je een computerspel ziet, maar dan echt.
Ja. Ik denk, het maakt uit als je dat je Koerd bent eigenlijk.
Ja.
Ik was één van hun. Zelfde taal spreek je met hun. Vervolgens, dit is ook misschien een van mijn sterke kanten. Als ik ergens ga, ik investeer in mensen.
Ja.
In mijn karakter. Ik ga op hetzelfde niveau wat ze hebben opereren. En een goed gevoel geven. Je bent geen journalist dat je 2 dagen ergens naartoe gaat. Oh ja, ik heb een gescoord. Oké, nu ga ik, met alle respect, praat ik niet.
Dus een ander vak.
Een ander vak. Want je moet heel snel iets maken. En mijn is, duurt soms, Radio Kuban heb ik in 2,5 jaar gemaakt.
2,5 jaar?
Ja.
Hoe vaak ben je erheen gegaan?
Ik ben zeker 9 keer geweest, ja. En dus je gaat helemaal diepte in. Je gaat ook met jouw karakter, hè, die Louvan, je gaat helemaal goed gevoel geven dat ik eigenlijk niet verhaal over haar wil maken,
nee,
maar gewoon haar verhaal wil ik vertellen.
Ja,
dat
zeker
is ook verschil.
Ja.
En die gevoel moet je geven. Maar ook vervolgens Mirjam, die hoofdcommandante, die in een film voorkomt.
Een
bijzondere vrouw. Die is een kameraad van mijn zus geweest. Dat wist ik niet.
Je zus die omgekomen is.
Ja, en dat wist ik eigenlijk niet. Maar toen wij raakten met elkaar in gesprek, en toen ik over mijn zus vertelde, nou ja, die omhelsde mij. Die zegt, oh, ik wist niet dat ze een broer had. Ik zeg, ja, dat ben ik. En dat heeft ook mij veel geholpen. Dus al die ingangen heel dicht bij oorlog komen, dat is eigenlijk Mirjam geweest.
Ja, want, maar jij bent het natuurlijk ook geweest. Ik bedoel, als jij niet was geweest, had ze je nooit in haar armen gesloten.
Nee, zeker. Maar dat is ook, heel veel journalisten zijn gekomen. Heel veel filmmakers gekomen.
Mm-hmm.
Ze hebben hun niet toegelaten.
Nee.
En natuurlijk moet je ook durven. Je moet ook vielen. Ik bedoel, wij zijn zeker 2-3 keer dichtbij dood geweest. Zeker. Maar
ook echt in gevaar geweest.
Ja, nee, zeker. Wij zaten gewoon aan het front. Mensen links en rechts.
Ja, overal sluipschutters. Ja. En ja, die film mag dus ook... je kan hem online alleen maar 's nachts zien ongeveer. Want er zit zo verschrikkelijk veel dood... En afschuwelijk, het ruimen van de lijken,
ja.
Het kind, wat er, je ruikt het bijna, wat daar gebeurd is.
Had je problemen met de lijken?
Ik had helemaal geen probleem. Meer dat je denkt, ik zie daar gewoon een vrouw, een paar mooie benen uit een graafmachine hangen. Denk ik, dat is gewoon een vrouw geweest, of een man, dat weet ik niet, of een kind.
Ja.
Dat zijn mensen geweest.
Precies,
dat soort gedachten gaan door je heen. Ik had er helemaal geen moeite mee, maar... En wel moeite mee.
Nee, ja,
jullie hebben het geroken, jullie hebben het daar
zeker. Die rook die blijft hangen altijd. Weet je wat, ik vind... ook, wij zetten op hetzelfde parallel, zeg maar. Toen ik de eerste keer die mensen zag, die lijken... ik dacht, oké, wat was hun laatste woorden?
Ja.
Wat was hun gedachten? Wat hebben zij geroepen? Wat wilden zij nog meer, weet je? En, sommige mensen hebben ook problemen mee. Het is bijna pornografisch als je bekijkt.
Ja.
Maar ik vond zelf ook... als je een verhaal vertelt, moet je een complete verhaal vertellen. Het is niet fijn om te zien, maar het is ook... Een deel van hun
ik was nog eigenlijk meer ontroerd door, laten we zeggen, Mirjam. Er kwamen ook zoveel fantastische vrouwen in jouw films voor.
Ja.
Zoveel vrouwen.
Ja.
Dat je denkt, wow, dan kunnen we de hele
MeToo-discussie
wegdoen.
Ja.
Dit is de vrouwenstrijd.
Precies.
Die vrouwen doen het daar.
Ja. Zeker. Ik denk dat het, wat ik ook soms bewust op afgaat. Kijk, ik heb net verteld dat... IS heeft met gesloten wapens uit Mosul heeft aanval gedaan op een Koerdische gemeenschap in Shangal. Die gemeenschap is 3000 vrouwen ontvoerd, verkracht.
Daar heb je ook een film over gemaakt.
Die meisjes
die waren verkracht. Ja.
En een Koerdische vrouw in Kobani, die hadden eigenlijk 2 keuzes. Of gaan wij vluchten, of worden wij ook zoals die andere 3000 vrouwen verkracht, uitverkocht enzovoort. Hebben ze wapens gepakt. Die hebben ook niet alleen maar aan IS, maar ook aan Koerdische mannen laten zien. Het is tijd gekomen dat alles moet veranderd worden.
Ja, want de mentaliteit daar in het Midden-Oosten met vrouwen, ook bij de Koerden neem ik aan, nee, is niet denderend.
Het is absoluut. En deze, dit is een tragie, zeg maar, van die oorlog. En deze vrouwen zijn sterker uitgekomen.
Ja.
Het gebeurt ook soms positieve dingen in oorlog. Ja. Als je ook niet terugkijkt naar Jezidi gemeenschap in noorden van Irak, die zijn ook sterker uitgekomen.
Dat is zo'n kleine religieuze gemeenschap,
hè? Ja. En in deze vrouw in Kobani, die hebben wapens gepakt. Letterlijk hebben ze aan mannen laten zien: wat jullie kunnen, kunnen wij ook.
En beter.
Nu ook beter, ook rechtvaardiger. Want in Radio Kobani komt Sorghin, de commandante, via voor. Die IS-strijders, nou, wij waren echt met mijn crew, wij waren onrustig, want wij hadden nooit zo dichtbij een IS-strijders meegemaakt.
Nee.
Op een gegeven moment zeiden zij tegen ons: rustig jongens, ga lekker zitten. Hij is een manneke, come on.
Het is een IS-strijder, maar het is ook maar zo'n ventje.
Precies. En hij ging gewoon huilen na die verhoor, zeg maar. Zodra zij met een menselijke kant naar hem toe kwam, die moederlijke kant: heb je iets nodig? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Hij gaat met hen huilen.
Ja.
En dan, ik zei tegen haar ook: ja, weet je, die man heeft jouw stad kapot gemaakt. Die heeft jouw kameraden vermoord. Dus niet hij misschien letterlijk, maar zijn vrienden, zijn partijgenoten, zijn kameraden.
Dingen gedaan.
Ja.
Ja.
Ze zei, echt heeft ze levensles aan mij gegeven. Ze zegt, als wij tot hun niveau komen, dan hebben zij pas gewonnen.
Ja.
Dat moeten wij niet doen. Dan denk ik, ja, als er deze energie en deze kracht aanwezig is, het komt wel goed met me door.
Dat is wat Michelle Obama zegt: if they go low, we go high.
Ja.
He, dus verlaag je niet.
Precies.
Maar die Mirjam, waar je ook een aparte film over hebt gemaakt, maar die dus ook in Radio Kobani voorkomt.
Ja.
Die scène dat al die vrouwen bij haar komen en ze allemaal omhelst.
Ja.
En een met granaatscherven
of vrouwen
en zo. En dat ze even met één vrouw zo moet huilen. Toen moest ik ook huilen.
Ja.
Want verder was ze zo sterk. En ze was hier ook sterk. Maar dat ze zei, al die doden, al dat geweld.
Ik denk, weet je, Mirjam soms moet sterk zijn.
Ja.
Zij is de hoofdcommandante. Maar je merkt ook dat ze ook... ze was ook emotioneel daar. Ze moest, natuurlijk was ze gericht op dat andere meisje die aan het huilen is. Maar Mirjam heeft ook vaak naast mij gehaald.
Ja.
En het zijn uiteindelijk mensen. En Mirjam is zoveel moeder, maar zoveel ook commandante. Op dat moment is ze letterlijk een beetje moeder van hun geworden.
Moeder, ja. Maar een ander moment zit ze weer te zeggen: pas op, want verderop
gaan
ze bombarderen. Ja. Zorg dat je goed staat.
Ja, dat is ook kracht van Mirjam. En ja, ik ben ook blij dat ze haar tederheid ook sommige momenten kunnen laten zien.
Ja.
Want uiteindelijk zijn ze geen robots.
Heb je veel geleerd over vrouwen eigenlijk in het maken van al die films?
Ik denk vooral hun kracht. Ik kom uit een maatschappij waar mannen eigenlijk domineren.
Maar je bent zelf door vrouwen opgevoed eigenlijk?
Ik heb toen eigenlijk die kracht van vrouwen ontdekt. Eigenlijk als wij kritisch of heel open naar maatschappij kijken waar ik vandaan kom, vrouwen zijn altijd sterker. Die stomme mannen die gaan 's ochtends vroeg duur uit. En die hebben heel makkelijk. Die gaan of naar hun werk of naar koffiehuis. Die vrouwen runnen hele huis aan al die kinderen. Die rol voor hun is, van hun is altijd belangrijker geweest in een gezin. Maar ja, als je eventjes een stapje maakt naar straat toe, die rol verandert in één keer. Daar heb ik mij altijd afgevraagd waarom. Mijn eerste betoog op school ging over vrouw en manspel, maar ook vrouwrechten.
Op school, toen je nog een kind was?
Ja. Op mijn schooljaar 8e. Ik weet nog dat ik daarover een spreekbeurs had. En in Kobani, met al deze film, heb ik zeker hun ware kracht ontdekt. Maar ook rechtvaardige kant van hun. Dat ze echt anders oorlog voeren, maar dat ze ook anders naar leven kijken.
Hm.
Ik heb letterlijk gezien, wat wij voor de programma over die woede hadden. Bouw je woede op, wil je wraak nemen of niet? Totaal hebben zij niet.
Nee, want ik vroeg jou voordat we begonnen met het gesprek, zei ik dat me zo opviel dat jouw films helemaal niet iets ademen van en we moeten wraak nemen en we zijn woedend over het onrecht wat ons bijvoorbeeld Koerden is aangedaan.
Het is een onrecht gedaan, maar je hoeft niet tand om tand gaan bestrijden. Je hoeft niet, iemand heeft je pijn gedaan, moet je ook precies hetzelfde gaan doen. Nee, ik heb een voorbeeld als Saddam geven. Saddam heeft 40 jaar, die heeft alleen maar ellende gebracht in Irak. Zoveel voor Koerden, Shiiten, Christenen, iedereen. En uiteindelijk is het een moment gekomen. Saddam is gearresteerd door Amerikanen. Ik dacht, oké, juist fijn. Nu gaan we aan hem laten zien dat het rechtbank te bestaan. Hoe het anders kan. En dus na 1 jaar, 1,5 jaar is meteen opgehangen. Ik dacht, ja, dit is juist jammer. Ja. En dat heeft eigenlijk een beetje, volgens mij, bewust of onbewust verandering bij mij gebracht. Wij moeten juist laten zien dat het anders kan. En Shiiten waren heel erg op wraak. Saddam doet anders, willen wij niet beginnen met nieuwe Irak. En Amerikanen hebben heel makkelijk ja gezegd. Binnen 1 dag is het opgehangen. Terwijl rechtszaak was nog aan de gang.
Ja.
Dus, ja.
Ja. Hoe sta jij er nu tegenover dat ze zeggen dat IS verslagen wordt of is? Of het is, terrein verliest?
Ik denk gedachtegoed van IS blijft. En dat kan je niet bestrijden. Dat gaat over salafisme, politieke islam. En dat is inderdaad gevaar. Die blijft ook gevaar. En als het IS weggaat, komt Erdogan. Het is een moderne versie van IS, zou ik zeggen. En dit is een nieuwe gevaar voor het Midden-Oosten. En ik denk dat deze gevaren blijven.
Wat vind jij dat je moet doen met jongelui en de vrouwen en de kinderen die terug willen uit IS-gebieden? Wat moet Nederland doen?
Ik denk Nederland moet zeker serieus stap gaan nemen en die mensen naar hier te halen.
Ja,
dat zeker. En kijk, iedereen kan een fout maken in het leven. Je hebt 3 jaar geleden een keuze gemaakt. Ben je daar naartoe gegaan met een bepaalde idealen? In de jaren 70 heel veel linkse hun bewegingen zijn naar Libië gegaan. Ze hebben ook die overweging gemaakt. Nu is een nieuwe stroom en deze keuze hebben ze vreselijke dingen ook gedaan. Maar haal maar naar hier toe deze mensen. En Nederlandse overheid moet die verantwoordelijkheid nemen. Ik zeg niet meteen loslaten in de maatschappij, maar je moet hun via opvoeden. Via hun familie, via maatschappelijke psychologen enzovoort enzovoort. We hebben genoeg mogelijkheden. En als je daar laat. En want dat is een ellende in het noorden van Syrië. Koerdische overheid, die roept alleen maar. Alsjeblieft, kom maar deze jongens en vrouwen en kinderen hier vandaan halen.
Ja.
De Nederlandse overheid neemt geen stap. Nee. Neemt geen eigen verantwoordelijkheid. Dat vind ik heel ernstig.
Ja, hoe komt dat toch, denk je?
Ik denk dat wij wachten altijd. Nederland is in een politieke besluitvorming. Wij wachten altijd op Amerikanen. Wanneer zij een stap maken, of moet het Engeland, moet het Duitsland, en dan pas kunnen wij een stap maken. Dit is altijd zo geweest. Maar Rutte kan ook een goede voorbeeld geven. Hij zat bij Trump, heeft die last hem onderbroken, heeft een reactie gegeven. Ik vond het dapper van hem. Hij kan nu ook een goede voorbeeld geven. Hoef je niet op Amerikanen te wachten.
Ja, tuurlijk.
Ga zelf deze voorbeeld geven.
Ja.
Hoe dat moet.
Ja. Reber, je hebt een ontzettend aantal films gemaakt in die paar jaar dat je eigenlijk pas. Je bent geloof ik pas 6 jaar films aan het maken. 5, 6 jaar.
Ja.
Ik zie er nu al een stuk of 8 grote, kleine films. Radio Kobani is bekroond op het ITVA. Beste film. Jezidige, The Sniper of Kobani. Nou ja, een heleboel. Nu ben je bezig met een natuurfilm.
Ja.
Ik heb daar een heel klein stukje van mogen zien.
Ja.
Beeldige vogeltjes, herten.
Ja.
Een soort Richard Attenborough in Irak.
Precies, ja.
Wat wordt het verhaal van die film?
Radio Kobani heb ik met Jos de Putter, producent. En met Omroep Human Bert Janssens gemaakt.
Ja.
En ik vond het heel fijne samenwerking.
Daar hoor jij ook in die league.
Ja. Ja. En dan, je ziet het ook van een eindresultaat. En ik dacht, ja, je ziet ook dat het heftige film is. En vervolgens dacht ik, ja, een andere kant van Midden-Oosten laten zien. Mijn grote reden is eigenlijk dat ik deze film wil maken, is eigenlijk via Radio Kobani. We zien dat het mensen op vreselijke manier met elkaar omgaan in Midden-Oosten. Zonder respect, moet ik zeggen, vanuit IS-kanten.
Ja.
Onthoftingen en verkrachtingen enzovoort enzovoort. In 2013 heb ik mijn hoofdkarakter Siddiq ontmoet op een festival met afstudiefilm. En een, nou, ik vond het een heel fijne mens. Ben ik een keertje bij hem geweest.
Wat is dat voor een iemand dan?
Ja, hij is een landbouwingenieur. En hij wil graag van die omgeving waar hij in leeft een nationaal park maken.
Aha.
En hij wil zorgen dat alle dieren die vroeger daar aanwezig waren weer terugkomen. Zijn grote droom is dat de panter terugkomt eigenlijk. Dat is ook het plotpunt van
de
film.
De panter.
En komt die wel of niet? En nou ja, deze karakter heb ik gevonden. En een, nou ja, waarom ik deze film wil maken is... al die vreselijke dingen in het Midden-Oosten. Dus deze karakter zegt het precies hetzelfde. Wij moeten een stapje terugmaken naar natuur. Oorgevoel, waar wij vandaan komen. Zodra wij natuur beter begrijpen... dan kunnen wij beter met elkaar ook omgaan. En ik hoop dat het misschien kan een aanleiding zijn. Maar ook aan de andere kant... er is 40 jaar oorlog in het Midden-Oosten, in Irak, zeg maar... En we hebben alleen maar over oorlog, maar ik wil ook een andere mooie kanten van die gebied laten zien.
Maar toch niet een National Geographic film?
Nee, zeker.
Er moet natuurlijk wel een Reber-verhaal onder
zitten. Zeker, dat heb je helemaal goed gezegd. Ik ben in deze gebied, nou, wat ik net verteld heb, ben ik geboren. Mijn opa is vermoord daar. En deze giet... eigenlijk brengt alles in kaart. Die verwoestingen door vijand gekomen is in dat gebied. Vanaf 1980 tot 1989 is er 182.000 mensen zijn verdwijnen uit deze gebied.
182.000?
Ja. We weten nog steeds niet wat met deze mensen gebeurd is. Nou, we hebben gehoopt dat Saddam Brechtvoort... en uiteindelijk antwoorden gaf op deze vragen... maar helaas is er niet gebeurd. En via deze karakter... al die verwoestingen wil ik via in kaart brengen... maar ook via een positieve...
Is dat ook die woestijn waar de vrouwen nog steeds in de rouw lopen...
Inderdaad, ieder jaar komen, nou, wij noemen aanval op momenten. En ieder jaar in juli komen honderden vrouwen, weduwe, moeders in een zwarte kleding bij elkaar. En ze vragen nog steeds aandacht voor deze verloren kinderen. En de Koerdische president zelf is letterlijk aanwezig. Die week geleden was hij ook aanwezig, die was keihard aan het huilen. En dat is ook machteloosheid. Van hem. Hij kan niks betekenen voor deze moeder. Alleen maar hun omarmen en met hun samen te houden. En ja, alles via bij elkaar. Een soort mozaïek vertelling. Zoals bij Radio Kobani wil ik deze verhaal ook.
Met als symbool dat park waar de panter terug moet komen.
Terug moeten komen, dat is een hoop. Maar ook wolf die vijand staat voor Koerden. En zo kan je allemaal interpreteren. En een stader die... mijn vader is, die mijn opa is, die, hè, die Koerdistan wil beschermen. Dus ik zie mij weer terug in een verhaal.
Ja,
zijn allemaal kleine metaforen. Als ik zelf bekijk, zo kan ik uitleggen. Maar voor een andere kijker natuurlijk... Siddiq is een karakter die eigenlijk rondhangt misschien in een verhaal. Maar voor mij is een soort vader, opa...
Dat is die man die dat wil. En jij zei dat is een gids.
Nee, ik bedoel, in een film is het geen...
Is hij de,
ja, die hoofdkarakter.
Het anker, ja.
Precies.
Maar het grappige is dat ik nu moet denken aan waarom jij Reber bent genoemd.
Ja. Je gaat er ook weer naar.
Ja, toen je geboren werd en je werd op de vlucht geboren.
Precies, ja.
En toen had je opa gezegd van, we noemen je Reber, want jij wordt een gids.
Gids van het volk, ja.
Nou, dan is de cirkel wel rond.
Dus misschien, ja, een mooi geformuleerd.
Dan heb je een nieuwe film maken waar je nog eventjes alles voor goed in orde moet krijgen.
En wij zijn nu aan het ontwikkelen.
Ja.
En dan moeten wij 29e bij NPO gaan geld aanvragen.
Ja, maar dat wordt dus niet een film over het geweld. Het wordt een utopia.
Nee, zeker. Het is geen geweld, maar het is geschiedenis van die verloren kinderen zit wel in. Ik wil ook een beetje richting... ik probeer in mijn film altijd een beetje hoop aan het einde aankaarten.
Je bent niet gelovig, hè?
Nee. Zeker niet. Maar deze verhaal, bijvoorbeeld, we hebben... Ik ben een paar keertje nu geweest. In een touche, vier bergen. Er is een kerk. Dat vond ik bijzonder. Heb ik nooit zo'n mooie kerk gezien. Ik dacht, Hoe komt dat, die kerk hier? Dus in de jaren 70, die oude kerk is verwoest. En christenen uit Mosul, die vluchtelingen, zijn naar die Koerdische bergen gekomen. Hebben ze tussen die bergen een kerk gebouwd. Nou ja, ik ben niet gelovig, maar ik vind dat iedereen moet die ruimte hebben. Kunnen beleven waar ze in geloven. Als je elkaar niet pijn doet. Als je elkaar niet lastig valt. En dat is de zin van het leven. En ja, je kijkt maar naar Nederland. 100 zoveel culturen met elkaar. Het gaat goed.
Nou, volgens sommige mensen is het volkomen mislukt. Meneer Stef Blok, maar ik vind dat het enorm gelukt is.
Nee, die moet eigenlijk... Is hij nog niet afgetreden?
Of? Nee, hij is niet dat ik weet... Vanavond was hij nog niet afgetreden.
Oké.
Nee.
Ja, volgens Wilders en Boudet en een, hoe heet het, die idioten van Denk.
Ja.
Volgens
Reber, Doski. Onze nieuwe Nederlander.
Ja.
En,
zo voel ik mij ook al.
Ja, ben je ook. Dank je wel voor je mooie films. Ik kan niet wachten op de volgende. En dank je wel dat je hier was.
Nou, je bedankt voor de prettige
Heb je alles gezegd wat je wou zeggen?
Ik geloof dat van wel, ja, zeker. Ja. Ja, een beetje minder over Erdogan en wat hij nu rotzooi maakt in Koerdistan. En al die Koerdische leiders die in gevangenis zitten. Maar volgens mij heb ik het rest allemaal gezegd.
Oké, dat heb je nu ook gezegd. Ja. Dank je wel.
Ja, ook bedankt.
Dit is het einde van de uur 1. Straks zijn we terug met onder andere de podcast over Paradiso. Tot zo.